Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Paperback Radio met vanmiddag een gast, ik moet zeggen, een gouden ouwe.
Dankjewel.
In dit geval Kees Baars heet hij en hij was popjournalist. Is nog steeds bezig in de muziek, maar daar komen we straks op terug. Kees Baars heeft een boek geschreven en dat heet Oude Pik.
Moet even herstellen, het is geschreven door Jaap van Eyck en mijzelf samen.
Dat is waar.
Ja.
Dat is waar.
Jaap van Eyck is misschien wel bekend in de muziekkringen. Die was heel vroeger bassist van Cube in the Blizzards en van Living Blues en Solution.
Sterker nog, hij is hier in dit programma geweest.
Ja, met zijn...
Met zijn boek Een Bas Moet Knorren.
Ja, daar komen we zo meteen voor mij nog op terug.
Daar komen we nog op terug. We komen ook terug op Tjerk Lammers, die al 2 keer in dit programma is geweest. Dus we lopen het risico dat dit een heel klef oud popjournalistenclubje wordt.
Nou, het zijn wel allebei hele goede vrienden van me, ja.
Ja, daarom. Nou, je komt zelf natuurlijk ook uit die cultuur.
Daar kennen we elkaar ook van, ja, van vroeger.
Precies. Dus ik hoop dat de luisteraar ons dat niet kwalijk neemt. Dat het een beetje inkraut is. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het boek wat Jaap van Eyck voor jou of samen met jou heeft geschreven. En dat heet Oude Pik. Maar het had ook Mazzelpik kunnen heten.
Ja, in zoverre. Als je kijkt naar de mazzel die ik heb gehad in mijn carrière. Met al situaties waar ik in terecht ben gekomen. Zou je dat kunnen zeggen. Maar ik vond Oude Pik leuker. Omdat Oude Pik, zo noemde Alfred Lagarde mij altijd. Als wij Kamer Café deden, het programma van Veronica. En dat is zijn eigen leven gaan leiden, die uitdrukking. Waar op een gegeven moment spotjes van en zo. En omdat ik dat heel lang gedaan heb, wel 14 jaar of zo, destijds, Kamer Café, is het wel een van de belangrijkste dingen in mijn leven die ik gedaan heb. En dit wou ik dan zo doen als een eerbetoon aan Alfred.
Ja, ja.
Die oude pik, hij is daarmee gekomen met die uitdrukking ooit. Die is jarenlang, elke week gebruikte die hem.
Hé, hey, oude pik.
En dat is de reden dat ik daarvoor gekozen heb, ja.
Ja, nou, met Alfred is het niet zo goed afgelopen, hè?
Nee, Alfred is helaas veel te jong overleden, ja. Eind jaren 90, ik geloof 98.
Ja.
Toen kreeg hij een hersenbloeding en toen was hij in één keer weg. Toen was hij 49.
49?
Dat was een paar jaar nadat wij gestopt waren met Kano Café, ja.
Dat was wel een wilde jongen.
Alfred, die was wel een wilde jongen, ja. Die haalde nog wel eens een nachtje door, zeg maar. Met behulp van wat pilletjes of zo.
Een poedertje.
En die dronk ook nog wel iets meer dan gemiddeld.
Een litertje hier.
Dus die leefde wat sneller dan de meeste, ja. En dat heeft hij wel moeten bekopen. Maar ja. Er zijn wel mensen die zeggen van, ja, hij heeft zoveel meegemaakt in zijn leven. Dan ga je op een gegeven moment jong dood. En dan heb je toch een mooi leven gehad, zoiets.
Ja, nou ja.
Dat zou je kunnen zeggen. Hij heeft natuurlijk wel heel veel bijzondere dingen meegemaakt, ja. Het was een gouden gozer.
Ja. Ja, het was ook een hele bijzondere tijd. Want dat blijkt uit jouw boek, mag ik toch wel zeggen.
Ja.
Het is het boek van Jaap en jou. De jaren 70 staan eigenlijk centraal. Want toen ontplofte het eigenlijk allemaal.
Nou, het was zo. Ik studeerde Nederlands. En toen leerde ik Bert van der Kamp kennen.
Die
Bert van der Kamp.
Oh, Bert, ja.
Die werkte bij Oor. En daar raakte ik mee bevriend. En Bert die schreef in de oor over allerlei muzieksoorten, maar ook over hardrock. En ik merkte al gauw, daar lag zijn hart niet zo. Nee. Hij schreef liever over Lou Reed en zo en Neil Young dan over hardrock. Maar iemand moest het doen. Dus toen kwam hij erachter dat ik wel erg begaan was met hardrock. En dat ik ook nog wel een beetje kon schrijven. Dus toen vroeg hij aan mij, wil jij dat niet voor je rekening nemen, die afdeling hardrock? Nou, en zo ben ik dus bij Oor terechtgekomen. Wat dus eigenlijk op een soort presenteerblaadje werd aangereikt. En dat is in 1975, ja. Dus toen ben ik gestopt met studeren. Want ik kreeg ook gelijk een dienstverband aangeboden. Of een contract, weet ik het wel. Maar in ieder geval, al snel zat ik in de redactie. En dat ging toen heel hard, want Oor was heel erg snel groeiend toen. Dat was opgericht in 1971. En dat was elk jaar was het gewoon champagne, was de oplage weer hoger geworden. Dus ik had net een hele goede tijd te pakken.
Ja.
Dat ook geld was en er was ruimte voor uitbreiding.
Nou, de platenmaatschappij verdiende ontzettend veel geld. Hè?
Ongelooflijk.
Dat leg je ook uit in je boek, dat ze gewoon een tientje per LP in de zak konden steken.
Ja.
Nou, dat gaat met 100.000 LP's, dus dat reken maar uit.
Dat gaat dan echt wel heel erg hard, hoor. En ik heb het vooral in mijn boek gezet, omdat als mensen zeg maar, van een jongere generatie dit lezen, dan zullen ze waarschijnlijk denken van, nou, dat kan niet waar zijn. Dat daar zo ontzettend veel geld in omging.
Ja, dat waren heel andere tijden, want dat hoofdstuk is volkomen afgesloten.
Ja, dat bestaat helemaal niet meer.
Nee. En ik denk ook dat sinds de boekhouders de macht hebben overgenomen bij de platenmaatschappijen sowieso dat tijdperk, dat er een streep onder werd gezet?
Ja, eigenlijk is het zo dat platenmaatschappijen op zich helemaal geen bestaansrecht meer hebben. Maar het feit dat zij dus driekwart van hun inkomsten tegenwoordig krijgen uit Spotify, daarom bestaan ze nog.
Ja.
Maar ze hebben eigenlijk geen bestaansrecht meer. Niet zoals vroeger. Dat ze artiesten tekenden, platen gingen maken en dan promotie gaan doen voor zo'n artiest. Dat doen ze helemaal niet meer. Tegenwoordig gaat iedereen die muziek maakt, dan zegt die jongens, die zoekt zijn eigen manier om de muziek aan de man te brengen. Die gaat naar de sociale media, die gaat via optredens, crowdfunding, weet ik veel. Die zoeken allemaal hun eigen manier om hun muziek te verkopen. Die gaan niet meer naar een platenmaatschappij. Dus die hebben het allemaal in eigen hand.
Nee, maar jouw boek gaat over de, nou, ik moet het zeggen, de romantiek.
Ja,
van die periode. Van
ja, maar ik moet wel zeggen, dat zie ik achteraf pas hoor.
Uiteraard.
Toen zag ik dat niet.
Nee, maar dan word je in die stroom meegesleurd. En heb je eigenlijk geen besef van wat je allemaal overkomt.
Nee, precies. Pas achteraf als je terugkijkt, denk je van zo, dat was een bijzondere tijd.
En vandaar ook dit boek, neem
ja,
ik aan.
Ja, ja. Nou ja, ik moet over hoe dit boek tot stand gekomen is wel een leuk verhaal op zich. Want het is zo, ik ga al jarenlang regelmatig bier drinken met Jaap van Eyck en Tjerk Lammers. Twee goede vrienden van me. Mm-hmm. En je snapt wel, als je dus drie pensionaris bij elkaar zit met een biertje erbij, dan komen alle verhalen van vroeger komen los. En het was op een gegeven moment zo dat Tjerk en ik, die hebben heel erg aangedrongen bij Jaap van Eyck. Het is 2 jaar geleden ongeveer, om zijn boek te schrijven. En Jaap wilde dat aanvankelijk niet.
Of van de Bas moet knorren.
Ja, ja. Dus Jaap zei, nou ja, nee, wie interesseert dat nou? En, nou? Maar die verhalen van Jaap die waren zo leuk die wij hoorden. Dat wij zoiets hadden van, Jaap, dat moet je gewoon doen. Nou, toen op een gegeven moment zei Jaap tegen ons zo van, oké, ik wil wel mijn verhaal gaan schrijven onder 1 voorwaarde. En wij zo van, ja, wat dan? Hij zei tegen mij, als ik daarna jouw boek mag schrijven.
Aha.
En ik liep gelijk, alles goed. Ja. En Jaap heeft zelfs een woord gehouden, want hij heeft zijn boek geschreven, De Bas moet knorren. Ik wil een beetje reclame maken, want ik vond het een buitengewoon geslaagd boek. En ik vind ook dat Tjerk en ik gelijk gekregen hebben in dat die verhalen absoluut opgetekend moesten worden. Maar de dag dat hij zijn manuscript ingeleverd had, toen belde hij mij. Kees, ik ben klaar, we kunnen beginnen. Nou ja, en toen besefte ik ineens dat ik dus ook mijn boek ging schrijven. Of hij mijn boek. Dus ik had er nooit zo over nagedacht. Ik had hetzelfde als Jaap, hè, zo van, ja, wie interesseert dat nou? Maar omdat zij zo daarop aangedrongen hadden en ik een beetje in de val was gelopen, is dat boek er nu toch gekomen.
Nou, het is in feite een geschiedenisboek, hè?
Ja. Het is, nou, ik zeg wel tegen mensen, het is eigenlijk een opeenstapeling van een heleboel anekdotes achter elkaar. Dat is het eigenlijk. Ik heb gewoon gekeken naar leuke dingen die ik meegemaakt heb. En die staan eigenlijk allemaal achter elkaar in het boek. Zit verder geen verhaallijn in of wat dan ook.
Geen direct. Plot. Nee.
Helemaal
nee,
niks.
Nee.
Het is meer een opeenstapeling van anekdotes.
Maar ook de, wat je net al zei, de verbazing achteraf. Dat het toen zo'n opzienbare de tijd was voor in de platenindustrie.
Ja.
Die vloog in de Concorde naar Amerika.
Ja, een afgehuurde Concorde, hè?
Bedoel ik?
Nou, met waarschijnlijk 150 man aan boord. Allemaal media uit Europa. Die gingen naar een concert. En die werden daarna in een 5-sterrenhotel geplant. En de volgende ochtend gingen ze terug. Dat was het. Wat denk je, wat zou dat gekost hebben?
Een vermogen.
Ja, maar dat kon gewoon doen. Er waren toen mensen die zeiden van, nou, dat is een soort dat is promotie en dat hebben we ervoor over. Want die band die moet ook in Europa doorbreken. Want die waren toen in Amerika al groot. In Europa nog niet. En er moest gewoon iets gebeuren. En daar hadden ze voor gekozen. Dat is natuurlijk ondenkbaar nu.
Nee, ja, nee, dat is onmogelijk.
Ja.
In de filmindustrie gebeurt het nog wel een beetje. Dat noemen ze junkets. En dan worden journalisten ook business class vervoerd naar de andere kant van de oceaan. Om met een hele groep mensen 1 filmster te interviewen.
Maar in de filmindustrie gaat ook nog steeds heel veel geld om natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dus ja.
Daar is niet zoveel veranderd. In de muziekindustrie heeft gewoon een revolutie plaatsgevonden.
Ja.
En daar ben jij getuige van geweest.
Ja.
Dat heb je ook min of meer in je boek verwoord.
Ja, ik heb eigenlijk in sommige opzichten heb ik de tijd heel erg meegehad. Ik kwam
Wacht even. Ik stootte tegen de microfoon. En excuus daarvoor.
Ik begin gewoon even opnieuw.
Ja, graag.
Ik heb in meerdere opzichten heb ik gewoon de tijd heel erg meegehad.
Ja.
Toen ik, wat ik net zei, ik kwam bij Oor en die zaten behoorlijk in de lift. Die waren nog een jong beginnend blad, maar elk jaar waren ze oplagen werd groter, meer geld. Toen kom ik op een gegeven moment bij Veronica terecht. En Veronica was toen aspirant C-omroep. Daar werkten geloof ik 10 mensen.
Ja.
Nou, daar ben ik dus in 1979 begonnen. Daar heb ik alles meegemaakt. C-status, B-status, A-status. De grootste omroep van Nederland. Veronica Blad, het grootste blad van Nederland. De hele periode heb ik daar gewerkt. Dat was ook elke keer was het champagne en taart en feest. Dus ik had wat dat betreft heel erg de tijd mee.
Mis je dat nu?
Nee, ik mis het niet. Maar ik ben wel blij dat ik het allemaal meegemaakt heb op die manier. Omdat in heel veel opzichten is het tegenwoordig veel meer sappelen. Met je beeld komt het eigenlijk van de gebraden haan zou door de lucht je mond invliegen.
Ja.
Ja, dat klinkt misschien raar, maar zo was het dus wel. En tegenwoordig moet je toch overal wel veel meer moeite voor doen. Het is wel veel moeilijker geworden. Ja, er zijn wel mensen die zeggen van, ja, ik wil ook bij de radio. Of ik wil ook graag popfotograaf worden, of wat ik veel. Ja, dat is tegenwoordig vrijwel onmogelijk. Toen kon dat nog, maar dat kan bijna niet meer.
Over popfotograaf gesproken, Anton Corbijn was een van jouw vrienden.
Ja, het toeval wilde dat Anton en ik precies tegelijk begonnen zijn bij OOR. In 1975. En we waren natuurlijk allebei zo groen als gras.
Ja.
Hoewel Anton was iets groener, want die kwam uit de provincie. En ik kwam uit de grote stad. Dat scheelde wel iets. Maar ik heb hem op sleeptouw genomen. In zoverre, als ik een opdracht had voor een reportage. En de eerste was inderdaad Queen. Toen heb ik Anton meegenomen. Want ik dacht, ja, als ik een groentje ben, dan wil ik ook graag met iemand, weet je wel, die met mij dat samen gaat meemaken. Ja. Anton was volgens mij nooit in het buitenland geweest. Dus toen hebben we 3 jaar lang hebben we eigenlijk bijna alles samen gedaan. Alle reportages naar binnen en buitenland, Amerika geweest met hem. Totdat hij op een gegeven moment, dat weten de meeste mensen misschien niet, maar hij is op een gegeven moment verhuisd naar Engeland om daar zijn geluk te beproeven. Toen had hij een aanbieding gekregen van een Engels blad, ik geloof New Musical Express of zo, die dan een minimumbedrag zouden afnemen per maand. En toen is hij naar Londen verhuisd. En toen zijn onze wegen eigenlijk gescheiden.
Ja.
Hij heeft natuurlijk geweldige carrière gemaakt uiteindelijk in Londen. En hij is natuurlijk wereldberoemd geworden. Maar ik ben toen met andere fotografen gaan werken. Maar we zijn altijd nog steeds bevriend.
Je spreekt hem nog wel?
Ja.
Ja, zo hoort het ook. Old Soldiers.
Hij heeft ook toestemming gegeven voor een aantal foto's in dit boek die ik van hem mocht gebruiken.
Er staan veel foto's in.
Waaronder de omslag, die foto's van hem.
Ja.
En er staat een foto van mij in, samen met Mick Jagger, die heeft hij gemaakt.
Ja.
En een foto, zeg maar, voor de deur van de Hammersmith Odeon in Londen van Queen Invites You to a Night at the Opera. Uh-huh. Toen gingen we dus samen naar het concert van Queen voordat ze beroemd waren. En ik geloof nog 1 of 2. Maar normaal geeft hij helemaal geen toestemming. Alleen nu had hij zoiets van, ja, ik heb ook Kees ook wel iets te danken.
Die oude pik, die al die jaren
samen het vak hebben geleerd, zeg maar. Dus toen heeft hij gezegd van, nou ja, oké, gebruik ze maar, dan is het goed. Als je mijn naam al vermeldt.
Uiteraard. Ja. Je hebt wel een fijne neus voor primeurs. Want jij was de eerste die bij Queen aanklopte, hè?
Nou ja, ik ben wel de eerste, zeg maar, die een heel groot uitgebreid interview heeft gedaan voordat ze bekend waren. In 1975.
Dat heeft je veel goodwill bij Queen opgeleverd.
Zowel bij Queen als bij OOR. Want ik weet nog wel dat ik bij OOR zat toen ik werkte gepast. Dus mocht ik een keer van de redactie bij de redactievergadering zitten. En toen had ik een voorstel, namelijk Queen. Daar was ik al jaren fan van. Alleen die waren nog niet zo bekend.
Nee.
En toen werd ik een beetje weggehond. Ja, Queen, kutband, weet je wel. Nee, okay. Dus toen ben ik op eigen initiatief naar Londen gegaan. Samen met Anton. En hebben wij wel via de plaatmaatschappij geregeld dat we daar een hotel kregen en toegang tot het concert. Ik had een beetje gelogen tegen de plaatmaatschappij. Ik zei dat het voor OOR was. Wat helemaal niet waar was. Maar ik had zoveel vertrouwen in die band dat ik dacht van, nou, dat komt wel goed. Dus toen zijn we daar naartoe gegaan. Toen hebben we die jongens uitgebreid geïnterviewd. Anton heeft foto's gemaakt. We hebben 2 keer een concert gezien. Zijn we teruggekomen. En ondertussen was die single, Bohemian Rhapsody, was uitgekomen. En die stond nummer 1 in Engeland. En die stond 1 in Nederland, overal. En toen werd in de vergadering OOR gezegd, ja, dat Queen, daar moeten we wel iets aan gaan doen, want die zijn ineens heel beroemd. En toen zei ik zo van, oh jongens, ik ben net terug uit Londen en ik heb een interview gedaan en Anton heeft de foto's gemaakt. Wat? Nou, toen werd het geplaatst in het kerstnummer. Dat was voor ons beiden ons debuut. Anton voor het eerst foto's in de OOR en ik voor het eerst een reportage in OOR. Dus we kwamen met een knal binnen.
Ja, dat kan ik wel stellen, ja.
Ja.
En hoe ging het verder?
Nou ja, ik heb toen een contract gekregen bij OOR. En ik ben toen in dienst gekomen voor een vaste salaris. En ben gewoon alles gaan doen. Interviews, recensies, je kent het wel, concertverslagen. En toen ben ik een aantal jaren geleden, daarna ben ik bij Veronica ook gekomen. Niet in plaats van, maar erbij ging ik erbij doen. Want die begonnen toen met een popprogramma, dat heette Countdown. Wat later nog wel heel beroemd geworden is, maar dat was toen net begonnen. En ja, het is wel een beetje een lang verhaal, want dan ga ik wel een boek al een beetje verklappen. Maar ik had dus in Amerika, had ik per ongeluk een concert gezien van Meatloaf. En niemand kende hem nog, maar die plaat die was wel gemaakt al. En hij deed een concert in San Francisco. En daar was ik bij, was uitgenodigd door de plaatmaatschappij. En ik heb hem toen geïnterviewd. Ik was nogal onder de indruk van deze man.
Ja, kan me voorstellen.
En ook van zijn maatje Jim Steinman, die pianist, die alle liedjes geschreven had.
Paradise by the Best Dashboard
Light. Ja, ik vond het wel bijzondere mensen. Ik vond het concert er gezien, dat ook fantastisch. Dus ik kwam terug in Nederland. Toen zei ik tegen de Maarten de Winter, de hoofdredacteur van Oor. Ik zei, ik heb in Amerika Meatloaf gedaan. Ja, wie? Meatloaf, wie is dat? Ja, ik zei, ja, dikke man. Nou ja, ik heb dat verhaal verteld. En hij zei, nou ja, oké, weet je wel, schrijf maar een stukje voor Oor. Nou, dus ik heb een verhaal geschreven, heel enthousiast. Maar goed, dat was misschien een beetje leuk voor de echte muziekliefhebbers. Maar wat er gebeurde, die plaat kwam toen in die tijd ook uit in Nederland. En die clip die hadden ze bij Veronica gedumpt. En Lex Harding had die clip gezien en die vond het wel goed. En toen was ik hier op een zaterdagavond iets uitgevallen. En toen had hij tegen de regie gezegd, gooi die clip van Meatloaf maar op de buis. Nou, en toen is het dus gewoon in één klap geëxplodeerd in Nederland. Die stond binnen, no time stond hij nummer 1. En album en een single. Want iedereen vond het fantastisch, met name door die clip. Zo'n dikke man met zijn maatje. Hè, die stonden ze te tongzoenen op de tv. Nou, dat was nogal wat. Maar wat gebeurt er? In Amerika hoort Meatloaf dat hij in Nederland op nummer 1 staat. Dus die denkt, hé, dat komt door die Kees Baas die hier laatst was.
Ja.
Waarmee ik gesproken heb.
Mijn vriend Kees.
Ja, mijn vriend Kees. Dus die heeft toegezegd van, het heeft de plaatmaatschappij, jullie moeten Kees naar Nederland halen. Dan gaan we lekker uit eten met hem. Als een soort bedankje, weet je wel. En dan ga ik nog wat interviews met hem doen en zo. Nou, dus ik was wel geëerd. Ik denk, ik moet die man een beetje niet aanlaten natuurlijk. Ik ga niet roepen dat het Veronica was niet gedaan had.
Nee, duidelijk.
Dus toen had Lex had gehoord dat ik naar Amerika ging om Meatloaf te interviewen. Voor Oor, de tweede keer. En toen zei hij tegen mij, belde hij me op. Zei hij van, wil je niet een interview doen voor mijn nieuwe popprogramma Countdown op televisie? Een televisie-interview. Ik had zoiets van, dat heb ik nooit gedaan. Ik zeg, hoe moet dat dan? Nou, kom maar een keer langs, dan leg ik je wel even uit hoe dat moet. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb toen in New York een interview gedaan voor Oor. En een interview gedaan voor televisie. Voor, met op film. Want video bestond er helemaal niet. En dat heb ik toen ingeleverd bij Lex. En die vond het geweldig. Dus die heeft het uitgezonden in Countdown. En die vroeg aan mij, wil je geen redacteur worden van Countdown? Want ik heb iemand nodig die gewoon dit soort dingen kan doen. Dus daar had ik ineens weer een baantje bij. Toen was ik ineens binnengedrongen bij Veronica.
Dus toch mazzelpik?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja.
Nou ja, een kwestie van op de juiste plek, op het juiste tijdstip.
Ja, maar dat zie je al pas achteraf. Ja. Want toen dacht ik van, oh leuk, we pakken op televisie allemaal doen. Ja. Achteraf denk je van, nou, dat is een carrièrewending van je welste geweest.
Maar ja, je moet toch ook wel over een soort brutaliteit beschikken, wil je daarin rollen, denk ik.
Ja, brutaliteit weet ik niet. Het is misschien meer zelfvertrouwen. Weet je, zo van, Lex zegt dat ik een interview moet doen voor televisie. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb het nooit gedaan, dus daarom kan ik het denk ik wel.
Ja.
En dat is een beetje.
En dat lukt ook.
Net zoals Pippi Langkous, die zegt dat ook altijd.
Ja, klopt. Dat moest ik aan denken, ja.
Zo heb ik het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, dat heb ik dus ook. Dat is dan een soort van zelfvertrouwen, denk ik.
En dat heeft je natuurlijk bij tal van popsterren gebracht.
Nou ja, dus inderdaad, die al genoemd zijn. Dat was dan Queen en Meatloaf. Maar uiteindelijk was ik natuurlijk toch wel een echte hardrocker van huis uit. Dus het heeft me gebracht bij bands als Deep Purple, Black Sabbath, waar ik heel erg grote fan van was. Uriah Heep, dat zal de mensen al wat zeggen, die zijn allemaal weer wereldberoemd. Nou, daar kon ik ineens gewoon naartoe om interviews te doen. En naar concerten kon ik wel gaan van die bands. Dus ik heb al die bands in de jaren daarna allemaal ontmoet. En nogal een soort van vriendschappen overgehouden ook. Bijvoorbeeld met de Canadese band Rush, waar ik een hele grote fan van ben. Die heb ik toen ook in de oren geïntroduceerd voor het Nederlands publiek. Nou, daar kwam heel veel respons op. En die band is uiteindelijk zonder vorm van hits, is het zeg maar de grootste cultband ter wereld geworden. Het is waar 3 man met niks begonnen. En die uiteindelijk in de laatste tour gedaan in 2015, hadden ze toch 40 miljoen platen verkocht.
Zo.
En die tournee die was compleet uitverkocht. Maar dan praat je over zalen van 10 tot 20.000 man, hè?
Gigantisch.
Ja, dus maar dat is ook zo'n band, daar ben ik nog steeds mee bevriend.
Ah, ja,
vorig jaar was die bassist, die was in Nederland, die had een boek geschreven. En die kwam die signeren in Nederland. En toen zijn we er nog een avondje bij stappen.
Wat gezellig.
Ja, maar dat hou je er dan wel aan over, dat is wel heel erg leuk.
Nou, we hebben het gehad over Queen en hoe jij daar binnenkwam. En eigenlijk door de leden van Queen ook op handen werd gedragen, omdat jij de eerste was. Je schreef ook iets van, komen jullie helemaal uit Nederland?
Ja, maar ze waren toen nog helemaal onbekend.
Ja.
Dus zij waren verrast dat er een journalist en een fotograaf uit Nederland kwamen voor hun. Omdat ze dachten van, ja, dat jullie ons überhaupt kennen. Weet je wel?
Ja.
Het was natuurlijk heel leuk om op zo'n manier binnen te komen.
Met de wijsheid van nu is dat natuurlijk een heel bijzonder
vaststelling. Ja, ze vonden het wel een onderneming.
Dat gezegd hebbende, wordt het geen tijd voor een nummertje van Queen?
Ja, het is zo dat voordat ze dus echt groot doorbraken bij het grote publiek, hebben ze in 1974, meen ik, een klein hitje gehad. Ook in Nederland. Maar dat was in sommige landen een hitje. Maar de meeste landen niet. Amerika vond het helemaal niet. En dat was een nummer dat heet Killer Queen. En dat is natuurlijk wel een heel bijzonder nummer. Want dat was zo apart. Achteraf kun je zeggen van, waarom was dat geen nummer 1? Nou ja, waarschijnlijk omdat niemand Queen kende. En ze zagen er natuurlijk ook wel een beetje raar uit en zo. Dus misschien waren de mensen nog een beetje terughoudend. Maar ik was toen al lang fan. En ik vond het een fantastisch nummer.
Killer Queen. She keeps them always on the in a pretty cabinet. She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy. And at a time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. An appetite. Wanna try? Oh, 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 oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge your mind. But then again, incidentally, in that way, perfume came naturally. The girl she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. Wij praten, dat was op verzoek van Kees Baars, die is aangeschoven bij de tafel van Paperback Radio, omdat hij samen met Jaap van Eyck, de legendarische bassist, een boek heeft geschreven dat heet Oude Pik. En dat was de aanleiding die Alfred Lagarde elke keer aan hem gaf als je elkaar ontmoette.
Ja, en als we op de radio waren, en elkaar een café.
Ook op de radio?
Ja, juist op de radio, ja.
Oh?
Waardoor op een gegeven moment werd het ook een soort begrip onder de luisteraars van oude pik Baars. Dat was ik.
En nu ben je echt een oude pik.
Ja.
Hoe voelt
pas
dat?
Nu ben ik echt een oude pik.
En hoe voelt dat?
Ja, goed. Ja, prima. Ja.
Maar je hebt natuurlijk niet echt gezond geleefd.
Nou, ik heb me nooit bezig gehouden met drugs of zo, zoals veel mensen in mijn omgeving. En ik heb wel altijd natuurlijk een biertje gedronken. En ik heb ook, je rookt wel eens wat, maar... Nou ja, niet per se heel ongezond, maar ook niet per se heel erg gezond. Nee, allebei niet. Een beetje tussenin.
Ja. Het boek bestaat in feite uit twee delen. Althans, dat was mijn indruk. Het eerste deel gaat over de pophistorie, wat je daar allemaal hebt uitgesproken.
Muziek.
En het tweede gaat over auto's.
Ja.
Hoe rolde je daarin?
Nou, ik wil even een tussenstapje maken. Mag. Want ik vind het hoofdstuk Vandenberg toch ook wel een deel.
Be my guest.
Begin jaren 80, toen... ontmoette ik Adje van den Berg, die later Edwin Vandenberg werd genoemd. Maar toen was het nog Adje van den Berg. En die had een band, die heette Teaser. En ik konden goed met elkaar opschieten. We vonden elkaar toffe kerels. En hij had op een gegeven moment nieuwe demo's gemaakt voor zijn band Teaser. Maar de samenstelling was een beetje veranderd van die band. En Hij zei, Kees, wil je daar eens naar luisteren? Want ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Toen schreef hij, toen stuurde hij me die 4 demo's. En ik vond het echt fantastisch wat hij gedaan had. Zo veel, veel beter dan daarvoor. En ook een internationale klasse, zeg maar. Sorry, ik moet even een slokje.
Ja, nee, maar dat krijgen we op onze leeftijd. Geen enkel probleem. Neem rustig een slokje en vertel verder.
Komt door de cake. Ja, dat komt door die cake. Ik weet het niet kunnen doen.
Nou, laat het stukje cake nog maar liggen voor na afloop van de uitzending.
En toen had ik tegen Ad gezegd, dit is gewoon internationale klasse. Hier moet je gewoon wel in het buitenland mee proberen aan de bak te komen in plaats van in Nederland. Want anders blijft het een beetje hangen hier. En toen zei hij van, ja, wat stel je voor? Ik zei, nou ja, ik heb een kennis in Engeland. Die is een hoge piet bij Atlantic Records. Zeg ik, dan ga ik het bij hem neerleggen. En dan zullen we eens kijken wat hij ervan vindt. Want hij werkte met bands als AC/DC, Scorpions, Yes. Dat was gewoon een hele grote man in die business. En ik heb toen die tape naar hem toegestuurd. En hij was net zo enthousiast als ik. Hij zei, Kees, dit is fantastisch, geweldig. Hij kwam gelijk naar Nederland gevlogen. Heeft de band live gezien. En heeft eigenlijk binnen no time een contract aangeboden. Echt een wereldwijd contract. Dus plaatsen overal uitkomen in Amerika, Japan, noem maar op. Nou, toen dacht ik bij mezelf, oh, was het toch zo hard, dan moet ik daar misschien wel bij zien te blijven.
Ja.
Dus ik heb tegen Ad gezegd, van, nou, weet je wat, ik word gewoon jullie manager. Nou, Ad helemaal blij. En ik heb toen ontslag genomen bij Oor, ontslag genomen bij Veronica. En ik ben gewoon fulltime manager geworden van Vandenberg. En wij hadden natuurlijk met de eerste plaat meteen een gigantisch succes. Want we hadden Burning Heart, dat was een grote hit. Zowel in Nederland, als in Engeland, als in Amerika, als in Japan. Dus we zijn toen gaan toeren in al die landen die ik net noem. Ook in Japan en Amerika met als voorprogramma van Ozzy Osbourne, de oude zanger van Black Sabbath. Ja, ja, ja. En dat was eigenlijk een heel erg groot succes. Dus hebben we ontzettend leuke avonturen beleefd. Die staan ook in het boek.
Dat klopt.
Ja.
Maar je had al enige ervaring opgedaan bij andere, dat was een stuk eerder, met de miljonairs bijvoorbeeld. En,
ja, maar dan was ik Rody, hè?
Rody, ja, precies.
Rody is boksen sjouwen. Ja. En manager is wel, zeg maar, aan wat.
Ja, je moet je carrière natuurlijk wel opbouwen.
Ja, precies. En dus uiteindelijk ben ik opgeklommen tot manager.
Ja.
En nou ja, dan regel je eigenlijk alle zakelijke dingen voor zo'n band.
En ben je daar rijk van geworden?
Nee. Nou, ja. Nee. We hebben er goed van kunnen leven. Dat moet ik wel zeggen. Wij waren, laten we zeggen, vergeleken met andere artiesten, verdienden wij wel veel geld. Maar ja, het kost ook wel veel om zo'n band. Kijk, het was zo'n band treedt een aantal keren op in periodes. Hè, in Engeland of in Amerika. Maar daar moet dus geld bij. En als we in Nederland optraden, dan verdienden we geld. Alleen, als we niet optraden, dan hadden we geen inkomsten. Nee. Dus dan moest dat geld weer verdeeld worden over het hele jaar. Dus we konden er goed van leven, maar we zijn er niet rijk van geworden, nee.
En toen maakte je een switch naar die auto.
Nee, dat is eigenlijk nog wel 10 jaar later. Oh. Die Vandenberg, die is uit elkaar gevallen in 1985. En toen ben ik weer teruggekomen bij Veronica. En daar heb ik toen heel lang de redactie gedaan van het programma Countdown, televisie. Ja, en gewoon weer teruggekeerd.
Oh, dat klopt, ja.
En een jaar of 10 later, toen was het zo dat ten eerste Countdown TV stopte. En Veronica had plannen om commercieel te worden. Maar zover was het nog net niet. En het was zo dat Veronica was altijd een beetje bekend om zijn autoprogramma's van Bob de Jong. De Gouden Koets. Hoe heet die programma's ook allemaal weer? En die was ontslagen, Bob. Die had bij de Veronica Strandrace had hij, geloof ik, wat dingen op zijn eigen rekening laten overschrijven. Zoiets.
Oh, stoute dus jongen.
Ja, die was een stoute jongen. Die was op staande voet ontslagen. En toen hadden we geen autoprogramma meer. Toen zei ik tegen mijn toenmalige baas van, eigenlijk vind ik dat Veronica wel een autoprogramma moet hebben. En ik heb wel ideeën daarover.
Ja.
Zei hij van, nou, zet maar eens wat op papier. Dus ik had toen een plantje uitgewerkt. Dat heb ik aan hem gegeven. Hij zei, Kees, te gek, gaan we doen. Ga je gang maar. Hij zegt, en ik heb ook al een presentator voor je. Een vriend van mij, die heet Huub Stapel. Die heeft momenteel geen werk en die gaat dat doen. Ik zeg, nou, te gek. En voor ik het wist, ging ik een autoprogramma maken.
Met Huub?
Met Huub.
Maar Huub is stapel op auto's, hè?
Ja. Ja, is hij toe geworden. Nee, hij had altijd al liefhebberij erin, dat was wel duidelijk. Maar hij is toen wel een beetje, zeg maar, enthousiaster geworden. Omdat, ja, we gingen natuurlijk hele leuke dingen doen met het publieke omroep. Dus we hadden heel veel budget. Dus als ik tegen Huub zei van, zullen we eens gaan kijken hoe het eruit ziet bij Ferrari in de fabriek? Ik zei, ja, is goed. Nou, dan gingen we dat regelen. En dan vlogen we naar Italië. Zaten we daar in een luxe hotel. En dan gingen we gewoon 2 dagen op de fabriek rondhangen. Kijken we zo aan het doen waren daar. En dan zeiden die mensen in die fabriek, zeiden van, we hebben ook een eigen circuit, hoor, hierachter. Mogen jullie ook rijden? Welke auto's wil je? Nou, gingen wij aan een paar auto's uitgezocht. Die werden naar de buiten gereden. En dan konden wij op het, dat was een Fiorano heet dat. Het is een waanzinnig circuit. Mochten we gewoon de hele middag mochten we daar raggen.
Dus als ik het goed begrijp, werd je eerst geverteerd en gepamperd door de platenindustrie. En vervolgens door de auto-industrie.
Ja, ja zeker.
Daar komt het een beetje op neer.
En ik had een lijst gemaakt met alle interessante autofabrieken die ik graag wilde bezoeken. Maar dan praat je dus over inderdaad net zo echt Ferrari en Lamborghini en wat heb je nog meer? Maserati. En in Engeland gingen we naar Rolls-Royce, Bentley.
Bugatti
ook geweest. Jaguar, Lotus. In Duitsland gingen we naar Porsche en naar Wiesmann. Dus alle fabrieken die wij de moeite waard vonden, hebben we bezocht. Om daar te filmen gewoon en met mensen te praten over hoe ze die auto's maken. Hmm. Dus dat was natuurlijk een ongekende luxe, want je was natuurlijk het nummer 1 programma van Nederland. Dus als je aanmeldde bij zo'n fabriek, zo we komen een dag filmen, waren ze dolblij.
Maar moest je dan verstand hebben van auto's?
Ja.
Dat wel?
Ja.
Dat had je ook?
Ja.
Hoe kom je?
Twee passies in mijn leven, muziek en auto's.
Ja. Maar hoe kan je ook een auto repareren dan of zo?
Nee, ik kan niet sleutelen. Nee, maar ik ben gewoon een autoliefhebber. Ik weet er ook heel veel van. Ja, ja altijd een grote liefhebber van auto's, maar niet met sleutelen, maar meer van de geschiedenis van auto's en de modellen
en dat soort zaken.
Kijk, en als je een autoprogramma maakt voor televisie, dan is het ook helemaal niet belangrijk of je kunt sleutelen. Dan is het meer of je een beetje verstand hebt van welke auto's leuk zijn om op tv te brengen.
Mm-hmm.
Dat is het eigenlijk. En wat we ook gedaan hebben met Huub Stapel is een jaar lang elke week een item gemaakt over de restauratie van een Porsche 911. Die hadden we op de sloop gehaald. En daar hebben we in een jaar tijd een splinternieuwe auto van gemaakt. Maar dan elke week iets. Dan de bekleding, dan de motor, en dan de remmen. En dan de carrosserie. Dus elke week gingen we dat repareren, die wagen. En na 40 afleveringen was die wagen klaar.
Zijn er wel eens mensen die zeggen, ik ben wel een beetje jaloers op het leven wat jij hebt geleid?
Ja, dat hoor ik vaak, ja. Dat was ook wel een reden om terughoudend te zijn om het überhaupt op te schrijven.
Ja.
Want het is natuurlijk wel...
Het is van kijk mij eens.
Het kan gauw een beetje opschepperij worden. Ja, het risico zit er wel een beetje in. Maar ik heb me daar toch een beetje overheen gezet door onder aandringen van Jaap en Tjerk. Zelf, kijk, doe het dan maar gewoon. Want die mensen die dat jaloers zijn, die heb je altijd.
Ja, het is opmerkelijk genoeg wat er allemaal is gebeurd.
Ja. Zoals een goede vriend van mij schreef. Je zou van het leven van Kees Baars een leuke film kunnen maken.
Ja. Nou, wie weet zit dat er nog in. Zijn de filmrichter nog vrij?
Ja, die zijn vrij.
Oké, nou. Wie weet. Maar je hebt het boek je geeft het boek in eigen beheer uit.
Ja, ik heb er lang over nagedacht. En ik vertelde al eerder over hoe de muziekindustrie veranderd is. En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje in de boekenwereld. En als ik nu moet gaan leuren bij een uitgeverij, dan krijg je een situatie. Dan heb ik contact met een uitgeverij. Dan moet ik het eerst 20 keer herschrijven. En als ik dan eigenlijk geluk heb, dan teken ik een contract. En dan brengen ze het uit. En als het dan een boek verkocht wordt, dan krijg ik 1 euro en zij 10.
En daar ben je het niet mee eens?
Nee,
dat is duidelijk.
Nee, dat heb ik te vaak meegemaakt in mijn leven. Daar wilde ik gewoon niet meer mee in zee. En ik heb ook geen ambitie dat mijn boek een bestseller gaat worden. Ik denk dat het sowieso... mensen die mij kennen, dat is sowieso al heel gauw 50, 60 plus. Mensen die jonger zijn, dat die kennen mij niet. Dus die interesseert het ook allemaal niks.
Nee.
Dus wat dat betreft heb ik gewoon geen idee dat het een heel groots aangepakt zou moeten worden. Wat ik alleen wel leuk vind, is dat de mensen die me kennen van mijn generatie, of iets jonger of iets ouder, dat die in ieder geval de kans krijgen om daar kennis van te nemen als ze daarin geïnteresseerd zijn. En toen dacht ik van, nou, dan doe ik het maar in eigen beheer. Dan financier ik alles zelf. En dan hoop ik dat ik uiteindelijk met veel geluk, heb ik zitten rekenen, dan kan ik kiet draaien. En dat vind ik genoeg.
Oh ja. Nou ja, je hebt het in ieder geval op de plank staan dan.
Ja.
Jouw leven.
En als het niet kiet draait, dan is het of wat minder of wat meer. Maar dan is het een praatje over tientjes werk.
Ah, ja.
Dus mijn ambitie is eigenlijk om... Als ik het kiet krijg, dan trek ik een fles champagne op.
Oké.
Dan is het voor mij geslaagd.
Nou, ben benieuwd. En dat gebeurt dan in de Q-Factory?
Ja, uiteraard. Ja.
Want wat doe je daar?
Nou, het is zo dat het programma Radioprogramma Kano Café is gestopt in 1996... Omdat Veronica dus toen commercieel werd en de radio werd allemaal opgeheven. En toen heb ik in 2015, heel veel later, heb ik het programma opnieuw opgestart. En dat kwam omdat Erik de Zwart, mijn vriend Erik de Zwart, die werd directeur van Radio Veronica. En die belde mij op en die zei, Kees, wil jij niet Canon Café opnieuw opstarten? Ik zei, nou, heel erg graag.
Ja.
Dus toen heb ik in 2015 het programma opnieuw opgestart. Maar dat was een beetje lullig, want na 2,5 jaar werd het overgenomen door Talpa. Je weet wel, John de Mol.
Yes.
En toen vlogen Erik de Zwart, Jeroen van Inkel, Bart van Leeuwen, Rick van Veldhuizen en Kees Baars. Die vlogen allemaal tegelijk op straat.
Zo.
Dus hadden we niks meer. Dus toen, maar net in die tijd werd ik inderdaad benaderd door de Q-Factory. En die zeiden van, ja, wij doen concerten, bla bla. Wil jij niet een avondje in de week hier komen om een avondje te presenteren met classic rock? Dus bandjes met classic rock spelen. En dan een beetje plaatjes draaien tussendoor en een beetje die jongens interviewen. Dus ik had zoiets van, nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik wel doen eigenlijk.
Je moet wel even uitleggen wat de Q-Factory is, want heel veel mensen kennen het niet.
Nee, maar je hebt dus Paradiso in de Melkweg. Ja. Nou, Q-Factory is ook zoiets. Die hebben concertzalen, alleen die zijn alleen wat uitgebreider. Die hebben ook oefenruimtes. Ik geloof wel 40 of 50 onder de grond. Daar kunnen bandjes gewoon oefenen. En dat is wel mooi, want je komt er binnen met je gitaar. En je kan van tevoren zeggen dat je de versterker wil laten neerzetten. Of weet ik veel. Dat staat er dan ook. Dus je plugt in. Je kan gelijk spelen. Niks gaan gesjouwen met gedoe zoals vroeger. En ze hebben opnamestudio's. En ze hebben kantoorruimtes van bladen zoals Music Maker. En nog wel een paar. Ze hebben een conservatorium zitten. Ze hebben een hotel. Bovenop het dak. Zeg maar 40 kamers, geloof ik 50 kamers. Dus ik vind het een unieke club in deze wereld. Ik zou geen tweede weten. Maar met name die twee concertzalen, dat is dus gewoon hun. Dat is natuurlijk nu heel anders door corona. Maar dat is normaal gesproken hun dagelijkse werk, concerten organiseren. Nou, en toen hadden ze me dus gevraagd om daar in de kleine zaal die avonden te organiseren. En toen, net op dat moment, was een vriend van mij, Arjan Snijders, die werd hoofdradio bij NH Radio. En die was bezig met de programmering te veranderen. Dus ik stuurde een mailtje. Ik zeg, nou, ik praat nu met de Q-Factory over een avondje classic rock. Ik zeg, volgens mij is het een soort Canaan Café, wat we gaan doen. Ik zeg, daar moet eigenlijk radio bij. En toen zei hij van, nou ja, als jij dat gaat doen, Kees, dan ga ik dat uitzenden. Dus toen ben ik teruggegaan naar de Q-Factory. Ik zeg, jongens, dat is een hartstikke leuk idee van jullie, maar waarom maken we daar geen radio van? Ja, radio, kan dat dan? Hoe moet dat dan? Ik zeg, nou, dat kan ik wel regelen, want ik heb nou een contact en een radio, die wil het graag hebben. Nou, toen is het zo gegaan. Dus het programma is dan sinds 2,5 jaar geleden opgestart. Het is een productie van de Q-Factory. Het wordt gratis aangeboden aan de radio. Die krijgen het voor niks. Maar die geven dan spotjes op de radio voor de concerten van de Q-Factory. Geven ze die in return, zeg maar. Ja,
vestzak, broekzak.
Ja, dus die. En dat ging jarenlang goed, ja, tot corona uitbrak, begin dit jaar. En toen moest ik sowieso stoppen met de opnames. Want dat is elke week met live muziek in de kleine zaal. Ja, met publiek erbij, dat kon niet meer. Nee. Plus dat alle andere concerten gecanceld werden. Dus er waren ook geen spotjes meer op NH Radio. En, ja, en sindsdien zijn we eigenlijk in afwachting van betere tijden. En ik maak nu elke week voor NH Radio een best-of. Dus de opnames die we in al die jaren gemaakt hebben, daar maak ik nu elke week een soort compilatie van. En dat is elke zondagavond van 7 tot 9. En dat is dus heel erg leuk en heel erg succesvol. Maar eigenlijk wil ik gewoon natuurlijk het liefste weer in het zaaltje gaan staan met een paar bandjes en met een leuk publiek erbij. En lekker een avondje opnemen en een biertje erbij.
Ja, gezellig.
Dat vind ik super gezellig.
Ja. Wat zijn dat voor bandjes?
Alles door elkaar. Okay. Meestal maak ik een mix tussen zeg maar wat oude lullen. Ja. En dat doe ik dan eigenlijk om daar wat publiek mee te trekken. Ik noem bijvoorbeeld, de laatste keer hadden we bijvoorbeeld de Dizzyman's Band.
De Dizzyman's Band?
Ja. Die ken jij ongetwijfeld.
Oh ja, Jacques Kloet.
Ja, die is dood, hè?
Die is dood, Kloet, ja, weet ik, ja.
En meestal doe ik er één of twee onbekende nieuw talent. Dus vaak zijn het jonge mensen. He, die bandjes of zangers of zangeressen, of maakt niet uit wat het is.
Maar hoe kom je dan?
Hoe ontdek je die? Facebook.
Oh ja?
Ja, iedereen die in Nederland muziek maakt, die wil zichzelf profileren en zit op Facebook. Dus daar zie ik heel veel langskomen. En ik houd het allemaal scherp in de gaten. En als ik dan iets leuks hoor, dan schrijf ik het op een lijstje. En als ik op een gegeven moment het programma ga samenstellen, dan bel ik die mensen op of ik stuur een mailtje. En dan zeg ik van, luister, wil je in Kano Café komen spelen? Nou, dan spelen ze een kwartiertje. Wij hebben dus een complete backline staan. Dat is voor veel artiesten natuurlijk heel interessant, want dan hoeven ze niks met busjes te huren of weet ik veel. Dus als zij zeggen, nou, drumstel, toetsen, basversterkers, gitaarversterkers, alles kunnen we neerzetten. En dat kost niks.
Even inpluggen en
ja, maar dat komt omdat zij die verhuur hebben van die apparatuur beneden voor die oefenruimtes. Uh-huh. Dus ik maak elke week een lijst van de apparatuur die er moet staan. En dat wordt door de jongens helemaal klaargezet. Nou, dan wordt er gesoundcheckt en dan gaan we het opnemen. En mensen komen gewoon binnen met een gitaar op hun rug en kunnen inpluggen en spelen. Okay. Dus we maken het voor de artiesten ook wel makkelijk. Kijk, ze krijgen niks betaald, want het budget is er gewoon niet. Nee. Maar we maken het zo makkelijk en ze krijgen een maaltijd aangeboden. Dus na de soundcheck is het met z'n allen eten. Dat verzorgt de Q-Factory ook. Het is vaak supergezellig. En dan gaan we die opnames doen. Dus achteraf hoor ik altijd van mensen dat ze het zo ontzettend leuk vonden. En weet je, ze hebben toch een hele leuke avond dan.
Ja, maar ze willen natuurlijk doorbreken.
Ja, oké. Okay, maar goed, ik zeg ook wel eens tegen mensen. Ja, het is aan de radio. Maar het is geen wereldwijd iets. Ik zeg, maar je kunt wel met de opnames zelf aan de slag. Ze mogen de opnames zelf gebruiken. Die door ons gemaakt worden. Die kan je uitbrengen, weet ik veel. Je kan filmpjes maken, weet ik veel.
Hetzelfde wat wij bij Paperback Radio doen. Maar wij geven de uitzending ook aan de auteur om er promotie mee te bedrijven. Dus be my guest.
Ja, en we hebben ook een tijd lang hebben we ook filmpjes gemaakt van de optredens. En toen konden de filmpjes konden ze ook krijgen. Maar dat is op een gegeven moment, is dat om budgettaire redenen, is dat helaas geschrapt.
Ja. We hebben ook een filmpje gemaakt, hè, Ray? Ray van Schaffelaar is de techniek en die heeft een filmpje gemaakt van een van de auteurs om te kijken hoe dat eruit zag. En dat zag er prachtig uit, ja. Ja, je valt helaas wat dat betreft vandaag niet in de prijzen,
okay.
Meneer Baars.
Jammer.
Goed. Nou goed, als jij die bandjes uitkiest, dan volg je natuurlijk toch wel je persoonlijke smaak, neem ik aan.
Nee. Ik probeer een soort objectieve smaak daarbij te hanteren. Waarbij ik gewoon allerlei soorten muziek langs wil laten komen.
Aha.
Dus ik probeer daar heel breed in te zijn. Want ik programmeer dus in principe nooit hardrockbands. En waarom niet? Ja, dat publiek wat bij ons komt om die opnames bij te wonen, dat zijn oude mensen, die zitten daar maar niet op te wachten. Dan jagen ze de zaal uit.
Ja, dat is duidelijk. Ja.
Dus dat doe ik allemaal niet.
Nee.
Dus ik zoek echt bandjes die voor een breed publiek zijn.
Nou, is Paul McCartney bepaald geen hard rock, maar daar heb je wel een verhaal over.
Nou, het verhaal gaat meer over de Everly Brothers.
Ja, maar die zingen een nummer van Paul McCartney.
Ja, het was zo, de Everly Brothers waren natuurlijk heel beroemd in de jaren 50, 60
ja.
En zo. En op een gegeven moment was hun carrière een beetje in het slop geraakt. Maar toen ze wat ouder werden en nog wel toen ze nog op speaking terms waren, toen wilden ze het eigenlijk nog eens een keer echt wereldwijd gaan toeren. En toen hebben ze via Paul McCartney benaderd en gezegd van luister, zou je niet een nummer voor ons willen schrijven? Want wij willen graag weer op tour en we hebben een goed nummer nodig. En toen had Paul McCartney voor hun geschreven On the Wings of a Nightingale. Nou, dat is een wereldhit geworden. Daarna konden de Everly Brothers weer op tour nemen, want ineens waren ze weer hot, zowel jong en oud. En toen konden ze weer overal zalen vullen. En toen waren ze in Nederland in die tijd, in 1988, en toen ben ik daar naartoe geweest. Want een vriend van mij, die was dus helemaal gek van Everly Brothers, al vanaf vroeger. En die had zoiets van, nou weet je, dit is de enige kans voor mij om nog een keer te zien. En hij was een verwoed handtekeningenverzamelaar, dus hij wilde ook zijn handtekeningen. Maar oké, wij gingen naar het concert toe in Utrecht. En de man die het organiseerde, die kende ik. Dus ik had aan hem gevraagd na afloop. Ik zeg, waar logeren ze eigenlijk? Hij zei, nou ik heb Sint-Hilton in Amsterdam ondergebracht. Ik zei, oké. Dus ik met die vriend van mij, Herman heet die. Wij naar Amsterdam toen, het Hilton Hotel. Auto neergezet, in de lobby gaan zitten. Zo van, ja, als die band straks komt, dan kan hij zijn handtekening halen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus wij zitten daar een kwartiertje ongeveer een biertje te drinken. Komt dus een grote tourbus voor de deur. Dus ik zeg, Herman,
Phil en
beide deuren gaan staan, ze komen eraan.
Ja.
Nou, dus ik zeg meteen tackelen die hap. Nou, dus Herman stond bij de deur, ze kwamen binnen. Hij heeft zijn handtekeningen gehaald. Helemaal blij. En hij komt weer terug. Zeg, Kees, wat een avond, zeg, weet je wel, concert gezien, handtekeningen. Nou, wat gebeurt er? Die jongens gingen in de lobby zitten, dat is ook een bar. Niet een paar gingen erboven, maar de meesten bleven zitten voor een afzakkertje.
Ja.
En er stond een grote vleugel. En die pianist van die band die erbij zat, die ging achter die vleugel zitten. En die ging een beetje pingelen zo. Dus een van die jongens die had zijn gitaar tevoorschijn, uit zo, die er nog bij had. En die ging met de gitaar meespelen.
Een beetje jammen.
En voor we het wisten zaten we daar liedjes van Everly Brothers te spelen en te zingen met z'n allen. Dus er was het andere volk ook nog in die bar. Plus die band en die Everly Brothers. Zaten we daar nog eens een keer het concert met je na te spelen.
Genoeg gepraat, over de Everly Brothers. We gaan er nu naar luisteren. On the Wings of a Nightingale. When I love, I get a feeling like I'm traveling through the sky.
On the wings of a nightingale.
Je had zelf een plaatje op moeten nemen. Want je zingt helemaal niet onaardig.
Ik heb al genoeg gedaan in mijn leven.
Dat is waar. Nooit de behoefte gehad tussen al die artiesten? Denk, nou ben ik aan de beurt?
Nee, ze zeiden vroeger wel eens van een popjournalist is eigenlijk een iemand die liever muzikant had willen worden.
Een gemankeerde gitarist. Ja,
precies. En misschien is dat waar. Maar ik heb nooit de behoefte gehad om beroemd te worden als gitarist of als drummer of als zanger. Nee. Ik heb het wel gedaan toen ik jong was, maar dat was geen succes.
Even terug naar Paul McCartney. Want die heb jij ontmoet.
Ja.
Ook
eigenlijk meerdere keren. Maar de leukste keer, of de meest bijzondere moment was toen hij was in de gevangenis terechtgekomen in Japan.
Wegens drugs.
Hij had drugs bij zich, ja. En toen is hij in de gevangenis gezet, heeft hij daar 10 dagen in de bak gezeten. En toen hebben ze natuurlijk wat druk uitgeoefend, want hij was natuurlijk een beroemde popster, bla bla. Dus op een gegeven moment hadden ze hem vrijgelaten. En hij wilde natuurlijk vanuit Tokio zo snel mogelijk naar Engeland. Maar er was op dat moment geen rechtstreekse vlucht. Maar hij wilde gewoon per se meteen weg. Dus heeft hij een vlucht geboekt naar Amsterdam. En dan vanuit Amsterdam doorvliegen naar Londen. En ik hoorde dat. Zo van, hey, McCartney, die komt vannacht om 4 uur, weet ik veel. Komt hij op Schiphol en dan moet hij daar 2 uurtjes, 3 uurtjes, 4 uurtjes wachten. En dan vliegt hij door naar Londen. Dus ik dacht, nou, we gaan gewoon naar Schiphol toe. Met de cameraploeg voor Countdown. Zullen we kijken naar het Schipstrand. Dus ik s'nachts naar Schiphol toe. Alles geregeld, of we naar binnen mochten. Nou ja. Dus op een gegeven moment heb je zo'n transitieafdeling. Weet ik veel hoe het werkt allemaal. En toen kwamen we er al achter. Dat waren van die ruimtes. En op een gegeven moment was er zo'n ruimte. Dus daar was hij dus, als een soort celebrity, was hij daar neergezet. Maar die deur was dicht. En liepen dan met marchés om dat te bewaken en zo. En nou, dus ik had er een beetje hard hoofd in. Zo van, ja, als hij zit dan... hebben we geen interview.
En toen kwam de mazzelpik weer naar voren.
Ja, toen zie ik bij Marcia C. lopen. Dat is een gozer die ik ken. Ja. Die een fotograaf bij hardrockconcerten die ik vaak sprak. Gerard Rappard.
En die werkte bij de Marcia C.
Ja, en die stond daar. Die kwam elkaar niet te bewaken. Ik zeg, Gerard. Ja, nee, op. Ik zeg, luister. Als je nou tegen die gozer die daar voor de deur staat, die van McCartney is, zegt dat wij hier staan. Er stonden wat fotografen ook. Ik was niet de enige natuurlijk. Ja, ja. En dat hij even naar buiten komt voor een kort statement. Zeg, dat we dan allemaal weggaan. Ik zeg, misschien vindt hij dat wel prettig. Dan is het gewoon klaar.
Ja.
En ja, Gerard naar die gozer toe. En die gozer, ik kon het niet horen, was op een afstand. Wij stonden achter zo'n koortje. En toen zie ik op een gegeven moment Gerard terugkomen. Die doet zo tegen mij, zo'n duim omhoog, zo. Dus die gozer zie ik er binnen lopen. En toen kwam hij even later terug. En toen kwam hij naar ons toe. Toen zei hij van, luister, hij komt zo meteen heel even. En daarna moet jullie wel weg. En wij allemaal, ja meneer.
Ja meneer, tuurlijk meneer.
Tuurlijk meneer. Nou, toen hij liep hij terug, kwam hij met McCartney kwam niet aan. En toen kwam McCartney zo echt zo van... Ik was de enige tv, dus hij kwam eigenlijk een beetje op mij af. Ja. De rest is fotografen. En toen zei hij, oh, what do you want to know? Nou, toen hebben we een kort interviewtje gedaan.
Wat wilde je weten?
Vijf minuutjes.
Wat wilde je weten?
Nou, hoe het was om in de gevangenis te zitten. En hoe het was om weer vrij te zijn. En of hij goed behandeld was. En of het niet een beetje stom was dat hij met drugs betrapt was. Ja. In het vliegtuig, of toen het vliegtuig uitkwam. Ja, nou, daar gaf hij allemaal antwoord op. En toen op een gegeven moment, toen was het nog 5 minuten, zei hij, you got enough? Okay, thank you very much. Toen ging hij weer terug. Toen gingen we allemaal weg. En toen de volgende dag stond ik op de voorpagina van, nou, ik denk zo met je alle klanten in de hele wereld.
Omdat die fotografen erbij waren?
Ja, daar stond ik ook op. Want ik was de ene die het interview deed. En meer heeft hij niet gedaan. Ik heb geen andere mensen gesproken. Want toen ik klaar was met het interview, of nou, toen hij klaar was met het, om geïnterviewd te worden, verbrak hij het en liep hij weg. Dus op elke foto staan wij samen.
Toen zei iedereen van, wie is die man naast Kees Baars?
Was het maar waar. Nee, maar dat was wel leuk. Het was wel een momentje.
Ja, dat kan me voorstellen.
Want het was niet alleen in Nederland. Ik had alle Engelse kranten, Duitse kranten heb ik gezien. Ik heb in Amerika dingen gezien. Want ja, het was natuurlijk wereldnieuws. Paul McCartney was gearresteerd. Hij had 10 dagen in de bak gezeten. Dat was gewoon echt wereldnieuws.
Ja.
Nou, dus toen hij loskwam, de eerste foto die gemaakt werd, dat was die op Schiphol.
Wat is jouw ervaring met popartiesten? Waren ze makkelijk te benaderen?
Nou, het gaat natuurlijk altijd via de platenmaatschappij, hè. Dus ja, het is zo dat ze snappen dat het erbij hoort. Dus als het op een gegeven moment interviews gedaan moeten worden, dan doen ze dat wel. En bij de ene gaat het wat makkelijker en leuker dan bij de ander. Maar in principe, ja, als je een plaat gemaakt hebt, dan moet je gewoon wie eraan geloven.
Promotie doen,
dan moet je promotie doen. Dus dat snapt iedereen. Dus in dat opzicht was het wel een soort van vaste prik eigenlijk. Nieuwe plaat, interviews, nou ja, oké. Foto's maken, klaar.
Ja, ik heb meegemaakt dat je met Toto bijvoorbeeld, er kwam geen normaal woord uit. Want die zaten zo bedolven onder de cocaïne,
ja,
dat die konden gewoon niet meer praten.
Ja, in mijn boek staat een verhaal over Joe Cocker,
ja,
dat ik in Los Angeles ben. En dat mensen van de plaatmaatschappij, die vroegen aan mij zo van, wil je misschien een interview doen met Joe Cocker? En ik zei van, nou, dat is wel een grote wereldster. Ik zeg, nou, graag. Ze zei, nou, morgen, daar en daar, zo laat, in een café. Dus wij kwamen daar, Anton en ik, Anton Corbijn en ik. En stond het meisje van het pluimerspij en zeiden van... Nou jongens, sorry, maar het gaat niet door, want hij is hartstikke dronken. Ik zei, oh, oké. Ze zegt, maar ik zal kijken of ik het morgen nog kan regelen. Nou, volgende dag belden ze al, in de ochtend belden ze al op. Jongens, sorry, het gaat weer niet lukken. Hij is nu alweer dronken.
Hij is nog steeds dronken.
Of misschien wel nog steeds, ja. Maar goed, één of twee dagen later, toen had hij dat meisje van de plannenspaar, had de vriendin gebeld van Joe Cocker. En gezegd van, luister, ik wil een interview doen met een paar Nederlandse jongens hier. Kun jij niet even zorgen dat die nuchter is? Of 's ochtends om een uur of 11. Want dan kunnen we het interview doen. Nou, die vriendin die had geregeld. Dus die was er nu ook bij. En toen was Joe, die was inderdaad redelijk goed aanspreekbaar. Dus toen gingen we het interview doen. En wat heel grappig was, hij zat steeds biertjes te drinken. Terwijl het was 11 uur 's ochtends. En die vriendin die zat er zo met leden ogen aan te kijken. Die denkt, oh, dat gaat weer fout, weet je wel. Ja. Dus op een gegeven moment zegt ze tegen Joe, kan je even stoppen met die biertjes? Zei die van, ja, je hebt gelijk, schat, tuurlijk, moet even stoppen. Wil je niet even een kopje koffie voor me halen? En die vriendin helemaal blij, ja, ik ga koffie voor je halen. Dus die loopt weg. En hij opent weer een nieuw biertje en zegt zo van, zo, die is weg. En dan ging die weer. Maar hij is een hele leuk interview geworden, dat wel.
Dat wel.
Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk bleek dat een ongelooflijk lieve, openhartige man te zijn.
Oké. Wat was je meest indrukwekkende interview, als je daarop terugkijkt? Dan moet je even nadenken, hè?
Nou ja, ik denk toch Queen.
Ja,
omdat ik er toen zo vroeg bij was.
Ja, ja.
Weet je, achteraf zeiden de mensen allemaal tegen mij, hoe wist je dat nou, dat die gasten zo beroemd zouden worden? Ik zei, ja, je moet er wel een beetje verstand van hebben natuurlijk. Het was natuurlijk puur geluk. Maar ik heb natuurlijk wel een beetje toen de schijn opgehouden. Zo van, ja, ik hoorde gelijk al dat het een wereldband was. Het was ook geluk. Maar als je achteraf, zeg maar, dat je verwachtingen en je hoop dat die bewaarheid worden, is het natuurlijk fantastisch.
Ja. Voel je je nog thuis in de huidige muziekindustrie?
Nee.
Niet meer?
Nee, helemaal niet. Nee. En ik volg niks meer.
Nee, je weet ook niet meer wat er nu op nummer 1 staat
in de top
40.
Nee.
En op nummer 5.
Nee, geen idee.
En rap en hip-hop.
Oh nee, daar moet ik helemaal niks van hebben.
Oh, gelukkig maar.
Dat vind ik verschrikkelijk.
Oh, heerlijk.
Nee, ik volg het helemaal niet meer. Alleen als er artiesten zijn van vroeger die nu iets nieuws uitbrengen, dan volg ik het nog wel. Want ik heb ook nog een radiostation, dat weet je misschien niet. Maar ik heb al 10 jaar een internetstation. Dat heet www.baarsclassicrock.nl.
Aha.
En dat hou ik wel redelijk goed bij met muziek van oude artiesten die nu nieuwe muziek uitbrengen. Die zet ik daar wel op.
Ja.
Dat is classic rock.
En dat kun je online beluisteren.
Ja.
Zeg het nog één keer, want de mensen hebben het nog niet opgeschreven.
www.baarsclassicrock.nl.
Baarsclassicrock aan elkaar.
Ja.
Oh, heel, nou, ga luisteren. Ik ben heel benieuwd.
24/7 muziek, hartstikke leuk.
Ja, te gek. Nou, dat heb je op de valreep toch nog even...
Dat door kunnen drukken. Dankjewel, Frans.
Heel goed. Nou ja, ik denk dat mensen moeten het maar gaan lezen als ze willen weten.
Ik hoop het, want ik denk dat ze er wel plezier van zullen hebben.
Ja, nou, je kan het bestellen via
jouw... Boek on demand.
Ja.
Maar ja, de link die weten we op dit moment nog even niet, maar die ga jij bekendmaken.
Ja, maar die staat ook op de website van Paperback.
En anders moeten de mensen mij maar even opzoeken op Facebook. Dat staat ook alles
Kees Baars
te lezen. Ja.
Over zijn boek Oude Pik. Nou, hoe dat tot stand gekomen is, dat heeft hij aan het begin van de uitzending... verteld. En als u dat niet hebt gehoord, zou ik zeggen, luister terug, want dat kan. Via de website en via Mixcloud enzovoort.
Spotify.
Ik wens je heel veel succes met het boek. Hoop dat het toch nog een bestseller wordt. Je weet maar nooit.
Tuurlijk hoop ik dat ook, maar ik ga er niet vanuit.
Nee, die bescheidenheid die siert je.
Oké, dankjewel.
Wij spraken vandaag met Kees Baars over zijn boek Oude Pik. Waarin de pophistorie uit de jaren 70, 80, 90 enzovoort... met allerlei anekdotes omlijst wordt beschreven. Bijna vaak hilarisch, moet ik zeggen. Maar ook heel informatief over de wereld, hoe de platenwereld er toen uitzag. Dank voor je medewerking, Kees.
Graag gedaan.
En ik wens je nog een hele gezonde en gelukkige oude dag.
Ik jou ook.
Dank je wel. Dit was Paperback Radio. Tot de volgende.